Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze dienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan ieder die thuis of elders met ons verbonden is. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Hiens uit Schoonhoven zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte, de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkweer. Eén bus bij de uitgang is bestemd voor het interieur. En de andere bus is in september bestemd voor Theo en Klazien van der Scherring, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang uit Psalm 34, vers 6 en 9. En de kerkraad wens je allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen met elkaar uit Psalm 105 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 105, vers 1 en 2. Gemeente, laten wij nu met elkaar ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. Wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En na het amen daarop zingen wij uit weerklank Psalm 37 en daarvan het tweede vers. Blijf aan de Heere uw wegen toevertrouwen. Het tweede vers van Psalm 37 na het amen op de geloofsbelijdenis. Laat nu een ieder van u met mij zeggen in het hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Die opgevaren is naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu met elkaar bidden, gemeente. Heere God, nu de avond van deze zondag is gekomen, hebben wij hier met elkaar opnieuw een dienst. Opnieuw roept u ons samen rondom uw woord. Uw woord dat ons aanspreekt, uw woord dat is tot ons behoud. Uw woord dat de waarheid is. Heel anders nog dan een waarheid als een koe. Zoiets wat je kunt berekenen. Uw woord is op maat gesneden naar ons leven. En het past daarop als niets anders. Uw woord neemt de dingen die het beeld onhelder maken en het denken troebel weg. Uw woord is het dat ons onder de indruk brengt van uw grootheid en majesteit, van uw liefde en van uw trouw. Uw woord is het dat ons de weg wijst, dat ons tot schaamte brengt over onszelf, over onze gedachten die zo dikwijls niet overeenkomen met uw gedachten, onze werken die niet stroken met wat u als het goede aanmerkt. Heere, en toch wilt u met ons van doen hebben. U hebt uw Zoon naar deze wereld gezonden en vanavond willen we met elkaar ook luisteren naar wat Hij op een zeker moment heeft gezegd en wat dat betekent voor ons vandaag. Heren, en dan bidden wij u om uw Heilige Geest, zoals u hebt beloofd, dat daar waar mensen samenkomen in uw naam, u in ons midden zult zijn en met uw Heilige Geest in onze harten wilt woning maken. En daar wilt werken, daar wilt wegnemen wat niet in overeenstemming is met u. Dat u ons leert, Heere, te buigen voor uw heilige wil. En dat niet onwillig, maar juist met vreugde en met dankbaarheid. En met een verlangend uitzien naar de komst van uw koninkrijk, zodat er ook eenmaal in ons leven een moment zal zijn dat wij geen zonde meer zullen denken, zeggen of doen, maar dat wij een en al in overeenstemming zijn met wie u bent in uw goedheid. Dat alles op u gericht is. Dat wij zuiver zullen weerspiegelen, Heere, wie u bent, de grote God die naar ons omziet. En nu leven wij in deze wereld, Heere, een gebroken wereld. En ons eigen hart, Heere, dat haakt zo graag naar allerlei dingen. En we laten ons meenemen, verleiden, misleiden. En soms dan slaan we zelf willens en wetens de verkeerde weg in. Heere, u roept ons ook vanavond weer. En u roept ons terug wanneer wij verkeerde paden zijn ingeslagen. U laat ons zien wat het is wanneer u regeert in uw hart, wanneer uw koninkrijk nabij is. En Heere, help ons daarbij. Dat we in het spreken helder zijn en in het luisteren oplettend. Heere, dat willen wij u vragen voor ons, zoals we hier zijn, groot en klein in de kerk, maar ook voor iedereen die met ons meekijkt en luistert. En laat het alles mogen zijn, tot lof en eer van uw grote naam. Hoor ons gebed, Heere, als wij u dit alles vragen voor onszelf, maar ook voor uw kerk wereldwijd, onder welke omstandigheden ook. Want u gaat door, van dag tot dag, en in het bijzonder ook van zondag tot zondag, om uw gemeente bijeen te brengen, de gemeente die zalig wordt. Hoor ons gebed dan als wij u dit alles vragen. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, het gedeelte dat ik vanavond met u wil lezen, vindt u in het Evangelie naar Lucas. Hoofdstuk 10. En dat is het hoofdstuk waarin de Heer Jezus het prachtige en heel bekende verhaal vertelt van de barmhartige Samaritaan. Wie kent het niet? Maar daaraan vooraf gaat nog een heel ander stuk en dat is veel minder bekend. Dat gaat over dat de Heer Jezus op een zeker moment 70 van zijn discipelen, zijn volgelingen, dus niet alleen de 12, maar veel meer van zijn volgelingen, er 2 aan 2 op uitstuurt om het land door te gaan en om te doen wat hij heeft gedaan, wat ze hem hebben horen en zien doen. Namelijk te verkondigen dat het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen en zieken te genezen en demonen uit te werpen. Dat is wat. En hoe is dat nu gegaan? Nou, daar gaat het over en de reactie van de Heere Jezus daarop, wanneer deze mannen na verloop van tijd weer terugkomen en verslag uitbrengen aan de heiland wat er is gebeurd. We gaan niet het hele gedeelte lezen. Ik begin met u te lezen op het moment dat deze zendelingen, zal ik maar zeggen, deze discipelen, bij de Heere Jezus terugkomen. En dat is in vers 17. En ik lees dan met u door tot vers 24. Tot en met vers 24. Dus onze schriftlezing, Lucas 10, de verzen 17 tot en met 24. En we lezen daar het woord van God. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap. En zeiden, Heere, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon en hij aan wie het de Zoon wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen, zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet, en ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort, en ze hebben ze niet gehoord. Gemeente, straks in de preek gaan we over dit gedeelte nadenken, en met name over wat wij lezen in vers 21, dat is onze tekst. En daar lezen wij: op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei: ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. En we zetten boven deze preek de vreugde van de Heere Jezus. Voordat wij hier echter over gaan nadenken, gemeente, willen we eerst met elkaar nog zingen. En u zult merken dat het bijna dezelfde dingen, dezelfde woorden zelfs letterlijk zijn van wat we hebben gelezen. En dat is Psalm 9, de verzen 1, 2, 3 en 4. Psalm 9, de verzen 1 tot en met 4.
Thank you.
Gemeente, de Heere Jezus heeft nu een tijd lang door het land getrokken. En hij heeft overal verkondigd: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Er is voor zondaars een weg terug. En het koninkrijk dat gaat open in Jezus Christus, zijn Zoon. Het is een heel bijzondere tijd. En het is goed om daar aandacht aan te geven wat hij zegt. Want hij zegt heel bijzondere dingen. Want wie kent nu de Vader? Zegt de Heer Jezus zelf, niemand kent hem. Wie kent nu de Zoon? Niemand kent hem. Ja, de Vader kent de Zoon en de Zoon kent de Vader. Maar dan, wat hij vertelt, wat is dat dan? En wie het de Zoon wil openbaren. En de Heere Jezus die vertelt over het Koninkrijk der Hemelen. En hij vertelt over God zijn en uw hemelse Vader. Het zijn revolutionaire dingen die hij zegt. En niet alleen die hij zegt, maar ook de dingen die hij doet. De profeten, die hadden er al van gesproken. Als de Messias zou komen, de beloofde verlosser en zaligmaker, dan zouden er wonderen gebeuren die nog nooit eerder waren vertoond. En welke waren dat dan? Jesaja 35. Daar kunt u lezen. Dat de doven zullen horen en de blinden zullen zien. En de kreupelen zullen springen als een hert. En die dingen gebeuren, want wie er bij de Heere Jezus gebracht wordt en welke kwaal hij ook heeft of zij, hij genas ze allen. Hij werpt zelfs de demonen uit, de mensen die gekweld worden door sombere gedachten, zelfdestructief soms, wanhopig, of die zichzelf en anderen kwaad willen doen. Jezus verlost hen van die machten. En ze worden rustig en dankbaar en volgen Jezus. Wat gebeuren er bijzondere dingen? En er zijn mensen die komen overal vandaan en Jezus roept sommigen en anderen die voegen zichzelf weer bij hem en ze gaan met hem mee. Ze horen en ze zien dingen waarvan Jezus zegt, en dat hebben ze zelf ook wel begrepen, dit is waar de profeten het over hadden. Dit is waar de vrome koningen van Israël naar uitgezien hebben. En ze hebben het niet gezien. En wij maken dit mee. Dat is wat. Wat ben je dan bevoorrecht? Ja, maar voorrechten, die geven ook verplichtingen. En wat zullen ze geschrokken zijn op een zeker moment dat de Heere Jezus zegt tegen 70 van hen: en nou gaan jullie 2 aan 2 door het land en jullie gaan verkondigen dat het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat zal je maar gezegd worden. Je zult dat maar moeten doen. Heb je daar de vrijmoedigheid voor? Heb je daar de woorden voor? Moet je je daar niet helemaal op voorbereiden en al dat soort dingen? En hoe zal dat verder gaan? Ja, wat is dat toch? Maar na een poos, ze zullen het hebben afgesproken, dan en dan, dan komen we hier weer bij elkaar. En dan zien we elkaar weer. En dat moment is aangebroken in vers 17. En die 70 discipelen, ze komen terug en je ziet het al op hun gezicht, een brede glimlach, want het is ze niet alleen meegevallen, ze zijn diep verwonderd. Ze zeggen: Heer, zelfs de demonen, de dingen waar je absoluut geen macht over hebt als mens, zelfs de demonen die zijn in uw naam aan ons onderworpen. Oh, wat zijn ze blij. Ja, ik denk dat ze er best een zwaar hoofd in hebben gehad. Om het koninkrijk te gaan verkondigen. Om zieken te gaan genezen. Hoe zouden zij dat kunnen? Ze waren toch maar gewone mensen. Zij waren Jezus niet. Maar oh, wat hebben ze gezien hoe God de mensen helpt. Die in vertrouwen op hem op pad gaan. En de dingen doen die ze moeten doen. Er is zo'n zegen gevallen. En dan lezen we niet alleen dat deze discipelen blij zijn. Maar in vers 21 lezen we ook dat de Heer Jezus dan blij is. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. De discipelen zijn blij en Jezus is dat ook. Zo gaat dat toch? Wanneer ben je blij? Zo, je bent gewoon thuis even bezig en er komt iemand van je gezin die komt binnen met een lach op het gezicht en dan denk je, nou, die heeft het goed gehad en dan wil je graag horen wat is er gebeurd. En dan ben je toch ook blij als de mensen van wie je houdt, als die blij zijn, word je daar zelf toch ook blij van. Zo gaat dat. Nou, de discipelen zijn blij dat hun, mag ik het zo noemen, evangelisatiecampagne zo boven verwachting is verlopen. Zelfs de demonen moesten voor hen op de vlucht slaan als ze de naam van Jezus noemden. Dat is wat. Ja, zegt Jezus. Dat noemen jullie nou. En dat is heel bijzonder. Hij snapt waarom ze dat noemen. Hij zegt, maar er is nog iets veel, veel groters aan de hand. Dat jullie namen zijn opgeschreven in de hemel. Dat jullie kinderen van God mogen zijn door het geloof in mij. Dat gaat alle macht te boven. Zo gezegend zijn jullie. Wat een vreugde. Eigenlijk is dit het enige moment waarvan in de Bijbel heel nadrukkelijk staat dat Jezus zich verheugt. Hij was een man van smarten, niet waar? En je moet je dat zo voorstellen dat de Heere Jezus, die was zonder zonde. En hij is van hetzelfde wezen met de Vader, belijden wij. Dat wil zeggen dat ook de Heere Jezus een hartgrondige afkeer heeft van de zonde. En hij moest leven te midden van mensen die allemaal zondig waren. Dan is er niet zoveel om te lachen. Is er niet zoveel om te lachen. En ja, weet u, dat heb ik wel eens moeilijk gevonden. Want ik ben op zich opgegroeid als een vrolijke jongen in een vrolijk gezin. En maar dan kwam je bij vriendjes thuis en er was er een die had een heel zwaarmoedige vader. En die zei tegen mij, jij loopt altijd maar te lachen, jochie, zei die dan. En hij zei, maar er is niet zoveel reden om te lachen, hoor. En hij zei, heb jij ooit wel eens in de Bijbel gelezen dat de Heere Jezus gelachen heeft? En ik kon niet zeggen dat ik dat ooit gelezen had. En weet u, vanaf dat moment heb ik me een tijd lang schuldig gevoeld erover als ik blij was. Het was niet goed van die man. Aan de andere kant, ik kon het wel begrijpen. Het was niet goed van die man. Ik zeg niks van de gemeente waar ik ben opgegroeid. Ik heb daar heel veel goede dingen geleerd. Ik ben daar God erg dankbaar voor. Maar er zijn altijd momenten waarop er dingen niet goed gaan. Hè? Dat je je schuldig voelt over iets wat niet verkeerd is. Dat moet je niet hebben. Als iets leuk is, is het niet per se zondig. Nee. Maar op een zeker moment bij het lezen van deze tekst in de grondtaal zag ik dat het helemaal niet waar was wat die man zei. De Heere Jezus heeft wel degelijk gelachen. Hij is wel degelijk blij geweest. Hij is wel degelijk uitbundig geweest en dat staat hier. En nou heeft onze vertaling het nog weer netjes verstopt. Hij verheugde zich in de geest en dan denken wij, oh, dat is dan heel innerlijk geweest. Nee, er staat hier dat de Heere Jezus, zo staat het er ook echt in het Grieks, dat hij, yes! Dat hij opsprong van vreugde. Dit is het moment van zijn triomf. Het gaat hier niet om gewone blijdschap. Dat je heel innig blij bent en dankbaar. Het gaat hier om opspringen van vreugde en het uitroepen van vreugde. Uitbundige blijdschap. En zijn blijdschap is zelfs nog veel groter dan van de discipelen. De grondtekst, de grondtaal, die gebruikt hier verschillende woorden voor blijdschap en vreugde. In vers 17, in vers 20 wordt een veel minder sterk woord gebruikt als het gaat over de discipelen. Ze zijn echt blij. Laten we er niks aan afdoen. Hun vreugde is groot, maar de vreugde van Jezus hier, die is extatisch. Jezus springt op van vreugde. Vandaar Psalm 9. Ik zal, o God, in u van vreugd opspringen. In de geest verheugd. Mijn naam, uw naam zal door mijn psalm gezangen, o allerhoogste lof ontvangen. Jezus springt op van vreugde. En dat lees je niet vaak. Dat lees je eigenlijk maar één keer. En dan willen wij natuurlijk weten, waarover is hij dan zo intens verheugd? Als hij gelukkig is en we hebben hem lief, dan willen wij ook weten waar hij zo gelukkig over is. En we zien het en we vragen het ons af, meester, waarom bent u zo uitbundig blij? Nou, en dan laat de Heilige Geest ons niet in het onzekere, want hij laat Lucas het opschrijven. Lucas die zet het in een kader. Vers 20. Op dat moment. Welk moment is dat? Dat is het moment dat die discipelen, die 70 discipelen, terugkomen bij de Heere Jezus. Met blijdschap en vertellen dat zelfs de demonen aan hen onderworpen zijn als ze de naam van Jezus gebruiken en Jezus zegt, dat weet ik. En dan gebruikt u zo'n prachtig beeld. U ziet dat ook vast wel eens. Je rijdt op de weg, op je fiets of in je auto en je ziet daar een hele donkere lucht aankomen. En je denkt, oh, dat wordt wat. En opeens tegen de achtergrond van die donkere lucht zo'n bliksemschicht. Het is maar een fractie van een seconde. Nou zegt de Heer Jezus, en zo, gepaard met zoveel geweld, zag ik de Satan uit de hemel storten. Het is uit met zijn rijk. Nu komt mijn rijk, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan zegt de Heer Jezus, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand, niets zal u schade toebrengen. Dat is natuurlijk wel bij wijze van spreken, hè? Ik heb dat gehoord van mensen die in de Verenigde Staten van Amerika in sectarische kringen terechtkwamen. In van die gemeentes waar ze aan een bak met schiftige slangen, ratelslangen, ja, hebben. En dan degene die dan laten zien hoe gelovig ze zijn, die pakken dan zomaar zo'n slangbeet. Verder vertellen. Van tevoren leggen ze in de koelkast. Dan zijn ze hartstikke sloom. Maar ondertussen, ja, zo gaat dat natuurlijk, hè. Een show ervan maken. Maar dat soort ultrafundamentalisme, daar trapt u hopelijk niet in. De Heer Jezus zegt, je bent veilig. Te midden van alle gevaren, alle mogelijke gevaren die er zijn in de wereld. Want je naam is opgeschreven in de hemel. Niemand kan jou uit mijn hand rukken. Je behoort tot mijn schapen. En ik heb je bij naam geroepen en jullie zijn alle geteld. Dat is geweldig, hè? En laat het daarom niet je blijdschap zijn dat de geesten aan je onderworpen zijn. Maar verblijd je dat je namen zijn opgeschreven in de hemel. Weet u, ik sprak ooit een jonge vrouw die een tijd lang een soort charismatische gemeente, een soort pinkstergemeente was geweest. En daar deden ze ook aan het spreken in tongen, in vreemde talen. Het deed er niet toe wat je zei, of je zelf wel begreep wat je zei, als je dat maar kon. Dat was dan een teken van je geloof. En voor haar was dat ook zo. En wat ze bij zichzelf merkte, dat ze elke keer de onbedwingbare neiging had om te kijken of ze het nog kon. Want dat was voor haar de legitimatie van haar geloof. Niet haar liefde tot Jezus. Niet haar verlangen naar de oprechtheid van het hart, maar het kunstje. En dat is precies waar de Heere Jezus ook hiervoor waarschuwt. Al zou je geesten kunnen uitdrijven, laat dat je vreugde niet zijn. Het is geweldig. Maar wat bovenaan staat, is jouw relatie met mij en met mijn hemelse Vader. Daar gaat het om in het geloof. Op dat moment, het moment van de blijde terugkeer van de discipelen, toen er zoveel geweldige dingen waren te vertellen. Zieken waren genezen, demonen uitgeworpen, zondaars hadden zich bekeerd, ontspoorde levens waren weer op de rails gezet en Jezus sprong op van vreugde in de geest. En daarin krijgen wij te zien waarom hij zo intens blij is. Hij zegt dingen die vol zijn van dankbaarheid, van lof en eer aan de Vader. Want kijk eens, nou gaat de Heere Jezus danken. Hij zegt niet, jongens, bedankt dat jullie je zo ingezet hebben. Dat doen ze altijd na afloop van de verkiezingen. Hè? Dan worden al die mensen die zo keihard hebben gewerkt. U kent die riedel al lang natuurlijk. Hè? Die worden dan echt bedankt en zo. Er wordt hier niemand van de mensen bedankt. Weet u wie hier bedankt wordt? God. De Heere Jezus dankt zijn Vader. Ik dank u, Vader. Heere van hemel en aarde. En zo komt de Zoon tot de Vader. De Zoon die het Koninkrijk hier begint te ontvangen. En de Heere Jezus die leeft in de gemeenschap met zijn Vader. Want hij en de Vader zijn één. Het is een band van diepe liefde en genegenheid. Maar hij is zich tegelijkertijd ook bewust van de band van zijn Vader met de schepping. En daarmee dus ook met u en mij. Want wij zijn ook schepselen van hem. De Heere Jezus zegt, Vader, Heere van hemel en aarde, alles wat u geschapen hebt. En de Heere Jezus noemt dat aan het eind van het vers het welbehagen van God. Nou, en dat woord welbehagen, dat kennen we allemaal. En jongens en meisjes, als ik nou dat woord welbehagen zeg, en je zou een woord moeten noemen, he, wat daarbij hoort, wat zou je dan zeggen? Ik denk dat je zou zeggen, het kerstfeest. De engelen. De engelen bij de herders. Want zij hoorden het, de engelen zingen, ere zij God in de hoogste hemelen, in de mensen een welbehagen. En wat is dat nou? Dat is die diepe blijdschap van God, zijn bedoeling, dat het weer goed zal zijn. Zie, het was alles goed. En dat komt hier. Dat begint hier. Het koninkrijk der hemelen is nabij. Jezus noemt God de Vader, natuurlijk. Want hij is de Zoon. En hij is de enige natuurlijke Zoon van de Vader. Maar God is ook de Vader in die zin dat hij de oorsprong is van alle dingen. Alles is door hem geschapen. En soms wordt God in het Oude Testament ook zo genoemd. Maar pas in het Nieuwe Testament wordt dat anders. Dan leert de Heere Jezus het de mensen, dat ook God omwille van hem, omdat hij als Zoon op aarde is gekomen, dat God ook onze hemelse Vader is en wil zijn. Als wij door het geloof in Jezus Christus het gaan ontdekken, hij is ook mijn hemelse Vader. Wat een geweldig wonder. Is dat niet iets om van op te springen van vreugde en te zeggen, ik dank u, Heer. Wanneer dat gebeurt wat Paulus schrijft, dat de Heilige Geest met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn, door wie wij zeggen, Abba, lieve Vader. Op dit moment roept de Heere Jezus zijn Vader aan. Hij doet dat als de Zoon. Dat is een unieke relatie. Hier spreekt God tot God. Jezus verheugt zich in de geest. Hij zegt, ik dank u, Vader, Heere van hemel en aarde. God de Zoon die op aarde is gekomen, dankt God de Vader in de hemel die hem gezonden heeft. Om de tekenen van het koninkrijk die doorbreken. Het welbehagen van de Vader wordt zichtbaar onder de mensen. Dat koninkrijk zal komen waarin niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waarin er geen pijn meer zijn, waar niemand een ander verdriet zal doen op de aarde. Wanneer er geen rouw meer is en geen wenen, geen geschreeuw. En geen oorlog meer zal zijn. Het welbehagen van de Vader wordt zichtbaar in de dingen die gebeurd zijn. In de rondreis van de 70. Dat God in mensen een welbehagen heeft. Hij doet zijn heil komen over een verloren wereld door het werk van zijn Zoon. En de Satan stort neer. Mensen staan op in een nieuw leven. Dat is de diepe vreugde waar de Heere Jezus hier zo'n uiting aan geeft in dit vers. Dus als Jezus hier zijn Vader aanbidt, dan deelt hij zijn vreugde ook met zijn Vader. Het is niet alleen de vreugde van Jezus als mens, zoals hij op aarde is gekomen, maar ook de vreugde van Jezus als God. En hij deelt dat met de Vader en met de Heilige Geest. Dat is iets wat wij nooit echt helemaal kunnen bevatten. Dat gaat boven ons begrip en dat valt buiten onze ervaring. Zelfs Gods liefste kind onder de gelovigen heeft niet die relatie met de Vader zoals de Zoon die heeft. Maar we mogen er wel in delen. We krijgen het hier heel helder te zien. En wat is dat een eer? Dat hebben de profeten niet gezien, zegt Jezus. Daar hebben de koningen niet meegemaakt onder al die grote werken van God. Dit zijn verborgenheden die we met diep ontzag mogen vermelden. En wat worden wij erdoor bemoedigd, gemeente? Want hebben we soms niet dat we het zicht erop kwijtraken en dat we zeggen dat koninkrijk, wanneer komt dat nu? Er is zoveel verdriet om mij heen, er is zoveel moeite en pijn in mijn eigen leven. Er zijn zoveel teleurstellingen. En hier zien we het welbehagen van God. Zijn onmetelijke liefde. Zijn oneindige wijsheid. En we worden erdoor bemoedigd. Jezus noemt zijn Vader ook Heere van hemel en aarde. En daarmee wil hij niet alleen maar zeggen dat hij de schepper is van alles, maar ook dat hij regeert. God regeert. En Jezus ziet de Satan neerstorten. Het evangelie doet grote dingen in de harten en levens van mensen. Hij hoort het verslag van de 70. Hij springt op van vreugde en hij zegt, Heere God, u regeert. U bent koning. Van u is de kracht en van u is de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Zo is God. Wat een vreugde. Jezus is vol van blijdschap. Hij springt op van vreugde. Ook over de manier waarop de Heere God werkt onder de mensen. Hoor maar, hij zegt, ik dank u, Vader, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze aan jonge kinderen geopenbaard. Ja, Vader, zo was het welbehagen voor u. Jezus dankt dat sommige mensen het niet zien, lees ik dat goed? Ja. Dat het voor hen verborgen blijft. Kan dat nou wel? Hebben wij soms niet het idee van, alle mensen zouden het toch moeten weten. Alle mensen zouden toch zalig moeten worden. Zou de Heere Jezus hier eigenlijk niet de Vader moeten bidden en zeggen, Vader, laat het ook diegene, dat moet je niet doen, daar hou ik niet van hoor. Vader, laat er nou ook degene die van uw woord niet willen horen, laat die toch ook zich mogen bekeren. Laat die toch ook tot geloof mogen komen. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Hij dankt God dat hij het voor sommige mensen verborgen houdt. Ik denk dat wij dat wel moeilijk kunnen vinden. Waarom? Omdat het toch bij ons als gevallen mensen altijd weer om onszelf gaat en niet om God. Omdat wij toch altijd weer de dingen naar onze hand willen zetten, of tenminste met ons verstand willen begrijpen of kunnen beredeneren. En misschien hebt u helemaal niet zoveel vreugde in het geloof, omdat er zoveel van uzelf in zit. En zo weinig van God. En u denkt, er zou dit en dat zou al aan moeten gebeuren. En dat gebeurt maar niet. En je bent eigenlijk ontevreden over het bestuur van God. Hoe zou het nou bij ons ook tot die vreugde kunnen komen in de geest? Waardoor Jezus opspringt en God dankt. Luister naar wat Jezus zegt. Ik dank u dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en hebt ze aan jonge kinderen geopenbaard. Wijzen en verstandigen. Wie zijn dat? Je zou denken, oh, dat zijn de slimme mensen. Dat zijn de mensen die intelligent zijn. Dat zijn de mensen met een goede opleiding. En dat zijn de influencers in deze wereld misschien, hè? Een soort, dat. Ja, dat zijn de wijsneuzen van vandaag, ja. Die denken dat ze het helemaal weten en dat ze het helemaal gemaakt hebben. En ze zullen het u en jou wel vertellen hoe jij het ook moet doen. Dat zijn de wijzen en de verstandigen van deze wereld. Het zijn niet per se de intelligente mensen. Jezus zegt niet dat intelligente mensen geen echte gelovigen kunnen zijn. Dat zeggen atheïsten vaak. Hè? Die zeggen, als je nou echt goed je verstand gebruikt en logisch nadenkt, dan weet je dat dat allemaal niet kan, wat in de Bijbel staat enzovoort. En zo word je aan het twijfelen gebracht. Je wordt weggezet als een achterlijk mens. En daar wil niemand natuurlijk van zichzelf gezegd hebben. Daar wil je niet bij horen. Dat is ook weer een van de listen van de duivel om ons van de Heer Jezus en van God en zijn woord los te weken. En dat impliceert dan ook van jullie doen niet mee. In de maatschappij van vandaag. Jullie moeten je mond houden. Geloven mag achter je voordeur. Maar nee, het geloof is niet voor achter de voordeur. De discipelen gaan erop uit, 2 aan 2. En verkondigen, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus heeft gezegd, en u zult mijn getuige zijn. Geloof heeft niks te maken met intelligentie. En intelligentie heeft niks te maken met geloof. Dat zijn twee verschillende grootheden. Intelligentie is een natuurlijke gave en dankt de Heere God en maakt er gebruik van als hij je die gegeven heeft. Maar geloof, dat is een genadegave en dank God dan des te meer dat hij in zijn welbehagen naar je omziet. Het is een wonder. En wanneer Jezus zegt de wijze en de verstandige, dan bedoelt hij daarmee de mensen die tevreden zijn met wereldse wijsheid. En zulke mensen hebben vaak een goed verstand. Niet altijd, een heleboel die praten de anderen maar na en die hebben de wetenschap bovenaan staan. Hoewel ze zich nooit over de wetenschap hebben bekommerd en weten dat die ook voor een groot deel bestaat uit aannames. Maar goed, dat laten we even. Ze zijn zo trots op hun zogenaamde kennis en ontwikkeling dat ze denken dat ze alles weten, dat ze alles kunnen beoordelen. Kijk, zegt Jezus, en dat zijn nou de mensen die zichzelf wijs en verstandig vinden. Ze zitten met de duimen achter hun bretels en ze kijken neer op de rest, de domme massa. Tevreden met zichzelf. Nou, zegt Jezus, die zijn diep te beklagen. Ze staan niet alleen buiten het koninkrijk, maar God verbergt het koninkrijk voor hen. Hij houdt het buiten hun blikveld. Hij houdt het geheim voor degenen die denken dat ze zelf wijs en verstandig zijn. Dat ze geen God nodig hebben. Dat ze geen verlosser nodig hebben. Hij vertelt het niet aan degenen die zichzelf hebben opgeblazen tot wat bijzonders en met minachting neerkijken op anderen die nederig naar de Heere vragen. 70 discipelen had Jezus uitgezonden, 2 aan 2, om te verkondigen dat het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. Hij hoort hen rapporteren dat de tekenen van het koninkrijk doorbreken. Hij springt op van vreugde. Maar het is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven in deze wereld, dat er mensen zijn die er niet van willen weten. Ze horen er wel van, maar ze geven er geen aandacht aan. Ze lachen erom, of ze halen de schouders op, of ze zijn regelrecht vijandig. En dat is moeilijk. Vooral als het mensen zijn van wie je houdt. Wanneer het je broer is, wanneer het je kind is. Wat kan dat ongelooflijk moeilijk zijn? Het koninkrijk der hemelen komt zo dichtbij. Maar als je dan de discipelen niet ontvangt om te horen hoe je daarin binnen kunt gaan, dan verwerp je met hen ook Jezus en de Vader met een verschrikkelijk gevolg. En toch tempert dat de blijdschap van Jezus niet. Hij dankt. Hij dankt de Vader dat hij deze dingen heeft geopenbaard aan, staat er dan, jonge kinderen. En waar denk je dan aan? Aan jonge kinderen. Toen ik dat voor het eerst zo las in deze vertaling, zag ik mijn kleinkinderen. Ze waren er niet op dat moment, maar ik heb ze altijd voor ogen als ik er even aan denk. Mijn kleinkinderen, 6 en 9, of misschien nog iets jonger, van die kinderen die lopen te spelen of die net naar school gaan. En die komen bij je en zeggen, opa. Ja. Maar het is altijd goed als predikant tenminste om de tekst in de grondtaal te lezen, want die geeft vaak net een andere nuance. En dat is hier ook het geval. Het gaat hier niet om jonge kinderen die al kunnen lopen en een beetje kunnen praten. Het gaat hier ook niet om peutertjes die net op beginnen te staan. Het gaat hier om zuigelingen. Het gaat hier om pasgeboren kinderen die nog te hulpeloos zijn voor alles. Die helemaal niks zelf kunnen. Kijk, met de wijze en de verstandige wees Jezus nou juist op een groep mensen die zichzelf meenden te kunnen redden. Maar met jonge kinderen wijst hij hier op een groep mensen die zelfs het besef niet hebben hoe hulpeloos ze zijn. Die in alles geholpen moeten worden. En zo gaat het nu ook met Gods kinderen. Je gaat uit genade inzien. Ik heb niet alle antwoorden. Ik heb niet overal een oplossing voor. Ik weet alleen, er is een heilig God en ik ben een zondig mens. Hoe moet dat nou goed komen? En net als zuigelingen kunnen ze niets of een ander moet het voor hen doen. En deze mensen die hebben wel oor voor wat de discipelen vertellen. Als ze de naam van Jezus noemen. De zaligmaker van zondaren. Degene die in onze plaats is gekomen om die mens te zijn die wij niet zijn voor God. En toch ook onze straf te dragen. Onze schuld op zich te nemen. En zij ontvangen de discipelen en zij ontvangen ook Jezus in hun hart, de Zoon van God. En door hem krijgen zij God tot hun Vader. Zij gaan in de vreugde van hun Heer. Waarom? Omdat de Vader het hun heeft geopenbaard. Hij heeft het hun laten zien. Ze kregen het door dat ze zichzelf niet konden redden. Bij hen viel het kwartje wel. Bij de wijze en de verstandige niet. God verbergt het voor de ene groep en openbaart het aan de andere. Het is duidelijk dat als Jezus zegt dat diegene die jonge kinderen zijn, je hebt het niet zelf ontdekt, je hebt je geloof niet zelf gemaakt. Het is Gods welbehagen. Het is iets om God altijd voor dankbaar te zijn en te blijven. Het is niet om iets in mij, in jou, in u, Het is alles uit God. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Pure genade. En daar dankt Jezus zijn Vader voor. En wij, ik zeg het nogmaals, misschien denken wij wel dat Jezus het eigenlijk vreselijk had moeten vinden dat sommige mensen zo verblind waren door hun zogenaamde wijsheid. En dat hij had moeten bidden dat hun ook het evangelie geopenbaard zou worden. Kijk, maar dan denken wij weer vanuit ons perspectief. Ik kan het begrijpen, ik heb die neiging ook. Maar we moeten luisteren naar Jezus en kijken naar Jezus. En hij ziet het vanuit Gods perspectief. En niemand heeft er recht op dat hem iets wordt geopenbaard. Iedereen verdient het dat het heil voor hem verborgen blijft. Want wij hebben tegen God gezondigd. Maar God is zo groot dat hij er wel behagen in heeft. Om het de kinderen te openbaren dat er heil is voor een verloren mens. Is dat niet geweldig? En dat is zo'n goede boodschap. En weet u wel, als u, jij en ik die boodschap omhelzen. Dan zijn wij schapen van zijn weide. En zullen wij met Jezus de Vader danken en zijn lof en eer verbreiden. Loof de Heere, want Hij is goed. Amen. Gemeente, we willen nu gaan zingen uit Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen van u weiden. Psalm 79, vers 7. Laten wij met elkaar danken en bidden. Heere, in de stilte van deze zondagavond, in de warmte van deze dag, voelden wij ook uw warmte, uw liefde, uw welbehagen. Dat u mensen uitzendt om boodschappers te zijn van dit geweldig evangelie. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, bekeert u. Heren, en waar wij vastlopen, daar opent u de deur. In Jezus Christus, uw Zoon. U bent een barmhartig en een genadig God en groot van goede tierenheid. Daar danken wij u voor. Dat we dit met elkaar ook hebben mogen overdenken hier vanavond. En geef, Heren, dat we het in onze harten meedragen. Dat zich iets van die vreugde van onze heiland aan ons heeft meegedeeld. En dat ook wij op onze beurt daar iets van mogen verspreiden, want u roept ons ook, Heere, om het niet achter de voordeur te houden, maar overal waar wij kunnen en mogen te getuigen van uw liefde en uw grootheid, van uw recht en uw genade, van uw oordeel, maar ook van uw vrijspraak. Heere God, heb dank voor alles wat u ons gaf en waar wij in woorden en gedachten tekortschoten, Heere, vergeef het en zuiver het aan door het werk van uw Heilige Geest. Laat die ook het woord nog verder in onze harten inbrengen en ook vruchtbaar maken in daden.
Heren, en dan is ook deze uw gemeente verbonden met mensen die erop uitgegaan zijn om het evangelie te brengen. We denken aan Theo en Klazien van der Schelling, uitgezonden voor de MAF. En nu was het een verdrietig moment als dat de vader van Theo is overleden, maar dat het toch mogelijk voor hem was om helemaal vanuit Papua hier naartoe te komen om het moment samen te zijn met de familie, om ook het lichaam van zijn vader te begraven in de verwachting van de opstanding van de doden, van uw komst, Heere Jezus. Daar danken wij u voor en wij bidden u voor hun werk, wat zij mogen doen. En zo danken wij u ook voor Paulus Jan en Antje Kiefiet, die voor Wycliffe werken aan een Bijbelvertaling en voor gebieden in Oceanië waar mensen uw grote werken niet in hun eigen taal kunnen horen. En dat is toch zo belangrijk dat dat wel gebeurt. Heere, zegen ook dat werk en geef dat ook door hen vele mensen die vreugde mogen ontdekken in uw welbehagen, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, ga met ons mee. De vakanties zijn voorbij. Werk is weer begonnen. De scholen zijn begonnen. Maar uw werk gaat door. En u wilt dat wij in dit leven staan als uw getuigen. Zegen ons dan, Heere, en bewaar ons ervoor dat wij ons hart afsluiten voor de verkondiging van uw woord. Heere, zo willen wij u danken en vragen u ook. Neem onze dank aan in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit de laatste psalm. Psalm 150, vers 1. Loof God, loof zijn naam alom. Loof hem in zijn heiligdom. Psalm 150, vers 1. Thank you.
u alle heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere voor uzelf en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.